Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 21 vers 1 tot 8. Openbaring 21 vers 1 tot 8. Door te zingen psalmen, psalm 3 vers 4. Psalm 16 vers 3 en 6. Psalm 42 vers 1. Psalm 43 vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 21 vers 1 tot 8. Door te zingen psalmen, psalm 3 vers 4. Psalm 16 vers 3 en 6. Psalm 42 vers 1. Psalm 43 vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, warmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voor het met het zingen van psalm 3 en daarvan het vierde vers, psalm 3 vers 4, sta op. Verlos mij, Heere, gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt, gij sloeg hen op de kaken. Verbrekend, onverwacht, een tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heere, alleen gij zijt. Verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Het vierde vers van Psalm 3. Schriftlezing in het morgenuur vindt u in het boek Openbaring, 21ste hoofdstuk, en daarvan de eerste 8 versen. We noemden u Openbaring 21, de versen 1 tot en met 8, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere een hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen hun God zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op den troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar den vrijzachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslaars en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in den poel die dat brandt van vuur en zilver, welke is de tweede dood.
Gemeente, vanmorgen eigenlijk maar één vraag. We hebben gelezen, en dat hebben we ooit eerder gedaan, in de Bijbellezing uit Openbaring 21. Het gedeelte dat handelt van het nieuwe Jeruzalem. Het is het 49ste visioen dat Johannes heeft ontvangen op Patmos. We hebben één vraag: wie zullen die heilige stad ingaan? Wie zullen die heilige stad ingaan? Ja, er zijn wat boeken geschreven, er zijn wat preken gehouden daarover. De verwarring is groot. En toch, het zat er zo heerlijk. Hè? Nee, het ligt niet aan God. God is geen land van uiterste duisternis. Nooit geweest. Zal het ook nooit zijn, ook in deze zaken niet. Welk volk zal daar nou binnentreden? Eeuwig in God verblijd zijn. U zegt: wie zijn wederom geboren? Goed. Wie zijn er bekeerd? Ja. Wie zullen daar ingaan? Daar staan, o God, staat onze voeten. Wel, niemand minder dan de Heere zelf zegt dat. En u kunt het vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Openbaringen 21, en daarvan het slot van het zesde en aansluitend het zevende vers. Waar God zelf spreekt, wie dat zijn. Als wij daar lezen, ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niets. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn tot zover. Wie zullen het nieuwe Jeruzalem ingaan? Zij worden hier genoemd de dorstige. En die overwint. Dat is het antwoord. En daar mogen we vanmorgen op letten. De dorstige. En die overwint. Moet u altijd op letten, hè? Nee, ik kan dat nou niet uitbreiden, maar altijd die twee zaken. Mens komt zo vaak weg met één woord. Je zegt, ja, dorst, dat heb ik ook wel. Verlang er ook wel naar. En een ander zegt, strijd, ja. Top wat af, hoor. Ik top wat af. Het staat er allebei. De dorstige. En die overwint er nog één ding. Ik hoop er misschien nog iets van te mogen zeggen. We moeten wel goed lezen. Want ik zeg het ook verkeerd. De dorstige en die overwint. Ja, dat staat er. Maar wat zei ik? Strijd. U zegt, ja, maar zonder strijd geen overwinning. Onnadenkend als we zijn, vertalen we overwinnen eigenlijk met strijden. Want wie durft dat nou te zeggen? Ik heb de overhand verkregen. Wie durft dat te zeggen dat hij overwinnaar is? Ik ken er een. Ik ken er een die durft te zeggen. Dat is er even Gods volk. Meer dan overwinnaar door hem die ons heeft lief gehad. Ja, dat zegt de kerk toch wel. U heeft het zelf gezongen. En geeft uw volk de zegen. Meer dan overwinnaar door hem die ons heeft lief gehad. Het gaat niet om de strijd, want die kunt u nog verliezen. En als u die strijd verliest, dan bent u overwinnaar. En daar gaat het over. Wie zal het nieuwe Jeruzalem binnengaan? De dorstige. En die overwint. Dat zijn ook onze twee gedachten voor de prediking in dit morgenuur. Psalm 16. Dan zingen wij daarvan het derde. En het zesde vers. Getrouwe Heer. Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. En het zesde vers, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Wat er verder volgt in de versen 3 en 6 van Psalm 16. zal de dorstige geven. Ik, God, zal de dorstige. Ieder Adamskind komt ter wereld met dorst. De eerste wat een gezond, pasgeboren kind doet, is huilen. En het verlangt drinken. Het dorst naar de moedermelk. En als het die ontvangen heeft, dan is het rustig. Het slaapt. Wordt wakker, dorst weer. En zo gaat dat door. Heel dat leven lang dorsten naar drinken. Dat wordt later ander drinken. Vele vormen drank. Vele vormen van drank. Drinken. Het gaat verder. Ook al dat zondige wat in de wereld is, wat is er hier niet zondig? Zoute wateren van de zonde indrinken. Hij dorst naar de zonde. Hij is verslaafd. Hij moet drinken. Altijd die aandrang. We zien het ook in onze dagen. Mens heeft alles meer dan genoeg. En toch nog meer. En raakt hij zijn dorst kwijt? Nee. En dat gaat door. We hebben heel veel woorden ook in onze taal die ons eraan herinneren. Dat de mens altijd honger en dorst heeft. Landhonger, zeggen we dan. Van die grote staten die nooit genoeg hebben. We spreken zelfs van bloeddorstig. Verlangen naar het bloed van een ander. De dorst van Adams kinderen is een verschrikkelijke dorst. Dat is de erfenis van Adam die gevallen is. Dat al zijn nakomelingen met deze dorst geboren worden. En feitelijk is dat een dorst naar de dood. Want de mens is dood en hij drinkt zich dood. Hij drinkt zich vol met zonde, vol met giffen. En dat is al vreselijk. Maar gemeente, onthoudt u dat. En ik hoop dat u vanmorgen uw eigen bestaan eens eerlijk mag zien. Dit gaat door tot in die grote eeuwigheid. Want daar drinkt de mens niet meer, maar de dorst blijft wel. En dat zal in de hel dan altijd een nood zijn. Niet alleen mijn ziel lijdt pijn in deze vlam, maar die dorst en dan niets meer om die dorst een ogenblik althans weg te nemen. Eeuwig in de dorst. En dat is nou een mens. En als ik het zo zeg, dan voel ik ook dat ik de woorden niet heb om dan uit te drukken wat dat betekent. Om als een dorstig mens geboren te worden. Als een dorstige te leven. En als een dorstige de eeuwigheid in te gaan. Eeuwig in de hel. En nooit één druppel meer. Hier drinkt hij zich nog vol. Daar niet meer. Dan zal die dorst ontzettend zijn. Zult u het onthouden? Adamskind. Altijd maar dorsten. Ik moet dit hebben, ik moet dat hebben. Maar één ding niet, hè. Eén ding nou nooit. Die dorst naar God. Die dorst naar God wordt niet gevonden. Een mens steekt overal zijn mond in. Alle water, hij slurpt ze op. Maar nooit die dorst naar God. Dat is de oorzaak. Ademgevallen betekent van de enige bron van licht en leven, van het water, van de genade van de goedheid Gods, die bron in de val van Adam verlaten. Die bron, dat water, de rug toegekeerd. En alle andere bronnen liggen open. En de duivel zegt, drink ervan. En u doet het. Verslaafd. U kunt niet anders meer. U drinkt zich de hel in. En dat is een mens. Dat is de erfenis waarmee onze kinderen ter wereld komen. En als er niets gebeurt, verloren gaan. Ze liggen verloren. En geen oude die er wakker van ligt. Kleertjes goed, kinderen. Zie je er netjes uit? Zul je stil zijn? Luisteren. De ziel van uw kinderen, ouders. U moest er geen rust meer hebben, moeders, vaders. Voor uzelf. En zo gaan we verloren. Een hete dorst naar de zonde, ten diepste naar de dood. Het staat hier op uw voorhoofd. Ik dorst naar de dood, naar de hel. Nee, ik zeg niets te veel. Als we één volk. Eén volk, dat leert ook een andere dorst kennen. Een andere dorst. En dat is een wonderlijke dorst. Eén volk, door God verkoren. Omdat God van eeuwigheid, ik durf het niet te zeggen. Alsof er een gebrek zou zijn in dat goddelijk wezen. Dat is er niet en toch. Hefsiba, mijn lust is aan haar. Met alle eerbied gesproken. Hij had verlangen. Dat is een uitverkoren volk. En de borg heeft het uitgeroepen. En dat heeft veel betekend. Maar ook dit, mij dorst, ook naar mijn uitverkoren volk. Waarvoor ik mijn bloed zal geven. Mijn ziel zal overgeven in de dood. O, dat goddelijke verlangen. En daar wordt nou de kerk mee bedeeld. U bent misschien wel eens morgens wakker geworden met een droge mond, of niet? Hoe kwam dat, jongen? Zo wordt de kerk ook op enig moment, dat kan op klaarlichte dag zijn hoor, wakker. Met een droge ziel. Met een droge ziel. Met een droge ziel, ja. En dat is een, voor het gevoel rampzalig, maar ik zeg toch dat is een zalig wakker worden. Niet met een droge mond, maar met een verdroogde ziel. Want dan komt met bewustheid voor uw geest. Dan heb ik zoveel gedronken van deze wereld. Ik heb alle wateren der zonde bezocht. Maar ik heb nog dorst. En die zal ik nooit kwijtraken. Maar is maar één volk gelukkig dat met God bediend wordt. En van dat volk geldt alleen. En zij zullen niet meer dorsten, nooit meer. Zij zullen verzadigd worden met Gods beeld. Als je zo wakker wordt, dan ben je dan ellendig. Je ziet jezelf als vergiftigd door de wateren der zonde. God maakt zich bekend als de enige bron van leven. En die mist u. En dan heeft u die verdroogde ziel. Maar ik heb niks voor de eeuwigheid. Niets voor het uur van mijn sterven. Dan krijgt u een andere dorst en dat is, ik zeg het nog een keer, wat mij betreft, zo'n onuitsprekelijk groot wonder. Maar op hetzelfde ogenblik lijkt het wel of de wereld gaat wijken. En je ziet al die bronnen als vergiftigd, maar één bron, God, die ik verlaten heb. Daar gaat nu een dorst naar uit. Om van God vervuld te worden. Om dat werkelijke geluk en die ontzaglijke liefde te mogen indrinken. Want een mens is zo ongelukkig. Als u zichzelf zag en ik mezelf ook door de ogen Gods. Alle rust zou weg zijn. Deerniswekkend zoals we hier samen aan toe zijn. En u ziet het niet. En dat is de genade. En dan komt er een dorst naar God. En wat gaat u dan leren? Dat u zichzelf nooit met God verzadigen kan. Nee, nooit. De wereld kan het niet. God wel, maar u kunt bij God niet komen. En dan gaat de Heer ook tonen waarom niet. En dan wordt u teruggebracht naar het paradijs. Daar bent u van God afgegaan. Daar heeft u de bron verlaten. U heeft zichzelf vergiftigd. En nu kunt u nooit meer terugkomen in de gemeenschap van God. Dat kan niet meer. Ik kan u uit zijn bron niet bedienen. Want u bent een snootrebel. U bent een vergiftigde, goddeloze hater. En u kunt in Gods gemeenschap niet zijn. Dan krijgt u oog voor de zonde. Die scheiding maakt tussen God en uw ziel. En dan loopt u te wenen. Dan schreeuwt u een verborgen God achterna. Een onbekende God achterna. Maar u kunt bij die bron maar niet komen. En er is maar één oordeel voor eeuwig buiten die bron. En zo is het als een mens ontdekt wordt, geliefde. En dan moet ik eerlijk zeggen. Dat wordt dat weinig gekend tegenwoordig. Hoe mensen tegenwoordig bekeerd worden, ook in onze gezinten steeds meer. Ik zou niet graag met het volk durven optrekken naar de rechterstoel van Christus. Waar ontbreekt het dan? Aan de rechte ellendekennis. En als die er niet is, dan helpt u zichzelf maar. Een nachtje wakker gelegen. En die heeft vast wel een belofte gekregen, toen was het opgelost. En iedereen riep u toe, dat is nou zoals God al zijn volk bekeert hoor. En zo diep als het daar preken, dat hoeft allemaal niet. Zo kan het ook wel. Zo kan het ook wel. Hè? Wat een haat hè? Tegen dat ware ontdekkend werk. Wat een vijandschap. En wat worden Gods kinderen op aangevochten. Altijd zo somber. Het moet altijd zo diep. En dit moet gekend worden. En dat moet gekend worden. Oh, oh, oh. En toch heb ik het geleerd. Hè? Ooit. Ooit is geleerd. Hoe groot. Een zonde. Of heeft u dat ook al weggedaan uit uw Bijbeltje? Hoe groot mijn zonde en mijn ellende. Hoe groot die zijn. Weet u hoe groot die zijn? Dat ik door naar de hel moet. U zegt zo diep. Wat is diep? Nog nooit in het vaderharte Gods geblikt. Nog nooit gezien wat de zonde teweeg heeft gebracht in dat goddelijk wezen. Verwekt tot toren, tot eeuwige gramschap. En u zegt, och, zo diep hoeft dat allemaal niet. En juist daar blinkt uw vijandschap. De rechte ontdekking ontbreekt, geliefde, en dan ontbreekt alles. Dan ben je zo bekeerd met een tekst en een vers, met een historisch geloof, kun je het dan ook wel stellen. En oh, zo dankbaar. Kun je elke dag dankbaar houden. Maar God weet er niet vanaf. Die rechte ontdekking, hoe diep moet het gaan? Verloren. Verloren voor eeuwig verloren. En daar brengt nou God zijn volk. Ze proberen ook wel hun eigen dorst te lessen hoor. Maar dat gaat niet, dat is een genade als het niet gaat. Doordat God komt en laat zien dat er eerst een andere bron moet zijn, weet u dat wel? Dat er eerst een andere bron ontsloten moet worden voordat u uit God eeuwig bediend zal kunnen worden. Welke bron is het dan? Dat is de geestelijke steenrots Christus. Dat is de geestelijke steenrots Christus. En wat is dat een weldaad volk? Als in de woestijn van dit leven, als je ziel moet omkomen, je bij die dorstige moet worden gerekend, die zichzelf niet meer kunnen helpen, die bron God zo ver, zo toegesloten. Dat daar een weg ontsloten wordt en Christus als die geestelijke steenrots meereist met de kerk door de woestijn van dit leven, weet u dat? En die steenrots, die kunt u niet open krijgen. Maar die is nu geslagen. U weet, Mozes sloeg tweemaal. Dat was in zijn drift. Maar er is een ander slaan. Een andere Mozes. Dat is de wet. En de wet heeft Christus tweemaal geslagen. Tweemaal. De eerste slag betaal. Christus, u moet betalen voor al dat volk. En hij heeft betaald. Wat heeft hij betaald dan? Die hemelhoge schuld heeft hij betaald. Golgotha, de rots gekliefd en gekloofd. De bliksem van Gods gramschap ingeslagen. En toen gaf die gezegende steenrots Christus zijn bloed tot stilling van Gods toorn, tot vergeving van uw zonde. En als was een dorster in de woestijn van dit leven overal buiten staat, beweldadig wordt omdat die bron zich wegschenkt en gaat stromen, is dat niet de eerste vrucht? Als die geestelijke steenrots tot u komt, zie hier ben ik. De eerste vrucht, dat dierbaar bloed. En daarin wordt de kerk nu gewassen. En zo alleen kan ze verwaardigd worden om straks eeuwig bij die bron te drinken. En dat is de gang van al Gods volk, geliefde. Ze worden weggehaald bij de wateren des doods. Gebracht bij de bloedfontein van Christus. En dan gewassen in die bloedfontein is de weg naar de wateren des levens daarboven. Eenmaal vervuld te mogen zijn met de liefde van een drie-enig God. Dat is de weg van de wateren des doods weggehaald. Bij de bloedfontein gebracht. Maar kom, de wet heeft tweemaal geslagen. De tweede slag was, geef God al de liefde die hij waardig is te ontvangen. En hij heeft het gedaan. 33 jaar lang, alle ogenblikken van zijn bestaan zo smartelijk, onder de toren van God, heeft hij God lief gehad. Al zijn geboden gedaan. En de vrucht daarvan, het eeuwige leven. Zo vermaakt de geslagen steen Gods Christus zijn volk in de woestijn van dit leven met twee vruchten die stromen uit de steenrots. Zoals eenmaal uit de zijde van Christus aan het kruis doorstoken door die soldaat daar. De kerk heeft het altijd gezien. Dat is water, dat is bloed. Dat is rechtvaardigmaking en vergeving der zonden. En dat is het water dat geeft dat nieuwe leven. Dat met God gemeenschap mag hebben. Het leven uit God. Hoe dan? Als de drie-enige God in zijn volk gaat wonen. Ontzaglijk wonder. En dat is nu de bediening, geliefde. Voor die dorster in de woestijn. Ze konden nergens bij, maar de rots is gekomen. Heeft zich ontsloten. Water en bloed. Vergeving en vernieuwing. En nu gaat dat volk op weg. Naar de bron daarboven. En dat is de gang, geliefde. Dan gaan ze dit meester der ellende verlaten. En heel het leven naar de vereniging met Christus is een gang door de woestijn op weg naar die fonteinen van levende water, waaruit God zelf eenmaal zijn kerk ten volle zal bedienen. Mag ik nog wat zeggen? Ik heb gesproken over de rechte ontdekking. Een mens die de hel verdient heeft. Die het verdient heeft als een rijke man eeuwig in de dorst te zijn. Het wordt zo weinig gehoord, maar er is nog iets. En ik let daar maar op. Ik weet wel, als je aan het begin staat, dan is alles zo verborgen. En ik moet eerlijk zeggen, bij ogenblikken begrijp ik er nog niks van. Maar misschien toch wel ietsje geleerd. Nou, ik weet het niet. Maar dit valt me dan wel op. Ik hoor mensen stilgezet. Maar ik hoorde eerst van een oude reiziger door het meester der ellende. Die ik meen dat de dominee Schinkelshoek was in Kampen. Die zei, ach, lieve mensen, maar drie dingen nodig hoor. Stilgezet, omgekeerd, teruggeleid. Moet u onthouden. Dat is de weg. En dan hoor ik wel eens iets van stilgezet. Ja, kan niet meer in de zonde verder. En ik hoor ook wel eens iets van omgekeerd krijgen ze zicht op en dan hebben ze wat gezien. Ik praat daar niet kleinerend over, dat moet u niet denken. Maar je kunt er toch niet in rusten. Maar nou dat derde. Nu reis ik getroost. Dat hoor ik zo weinig. Ja, zeggen ze dan. Ja, ik heb wat gekregen. Het hoofd wat schuin. Slepende gang als aangap. Verootmoedigd, gebogen, en zijn we bekeerd. Is het dat dan? Nee. Nee. Maar dat volk weet ook van een teruggaan. Van een teruggaan. Naar het vaderhart Gods, naar die bron waarvan God zegt, die zal ik straks zo ontsluiten. Je zult er eeuwig in verdrinken en verzinken. Want dat is toch het heimwee. Nu reis ik getroost. Nu stap ik wel eens rustig aan. Betreed een effenbaan. Nee, het is ook vaak storm, weet ik wel. Maar daar heb ik het niet over. Maar dat teruggaan. De wereld verlaten. Bij de eerste aanslag, als ik me niet vergis, hebben we dat al mogen zien. En dan sta je er nog jaren voor. Maar toen al. Ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. tot de bron terugkeer. Dat is toch de gang van dat volk, geliefde. En dan krijg ik alles tegen. Als de kerk vraagt, waarom heb ik door alles tegen? U loopt terug en alle anderen lopen daarheen. En dat is het ongemak wat de kerk ervaart als die kerk op haar plaats is. Ik moet verder. Die dorstigen, die uit de steen Gods Christen bediend zijn, die krijgen nu zo'n dorst. Naar de volle ontsluiting van God is een eeuwige liefde. En die dorstigen, die gaan nu op weg. Die andere dorst zijn ze nog niet helemaal kwijt hoor. En soms hangen ze weer. Rond bij de fonteinen van dood en verderf. Maar dat breekt wel op en dan hebben ze hun zonde met hete tranen te bewenen. En het gaat toch weer door, omdat het is dan een wonder dat God dat volk weer meeneemt. Als ze weer afgedwaald zijn en daar liggen. Bij een beek waar ze niks te zoeken hebben. En bij een fontein die alleen hun ziel vergiftigt en haalt ze steeds weer weg. Kom naar de fonteinen des levens daarboven. Dat is de gang tot de bron van eeuwige vertroosting. Zo leert de kerk drie fonteinen kennen. Een fonteinen van dood en verderf. De mens drinkt zich er vol aan en dood van. Die lieve fontein. Die gezegende steenrots, Christus. En dan het laatste. Waaruit God zal geven, ik zal geven. Te drinken, de dorstige. Uit het fontein van het water des levens voor niets. En hoe moet ik dan die weg terug naar die grote, heerlijke dag dat God me uit zijn fontein zal bedienen? Moet ik alleen? Nee. En dan staat er van die geestelijke steenrots toch opgetekend volk, die gaat mee. En dan zal het zichtvak wel zo zijn dat u het niet ziet, maar hij gaat wel mee. Die geestelijke steenrots reis mee de woestijn en iedere keer als ik weer vergiftigd ben, dan kniel ik bij de bron, was en reinig mijn gemoed. Niets, o Jezus, dan uw bloed, dan moet die fontein, die bloedfontein weer geven, bloedende liefde, om mijn hemelhoge schuld voor God bij vernieuwing in eigen waarneming te verzoenen. Maar ook bediend te worden met wat leven, gun leven aan mijn ziel, dan loopt mijn mond uw trouwe hulp. En zo liggen ze maar, lieve steenrotsen. En die reist nog altijd mee. Altijd mee. De woestijn van dit leven. Totdat het eraan breekt. Dat Sion thuis komt. En dan krijgen ze de volle ontsluiting, staat er, ja. Het is niet in woorden uit te drukken. Wat dat zal zijn. Als een mens naar een moeitevol leven. Met die dorst naar God. Zal komen. Op de plaats waar het waar zal worden wat hier staat. En dan zal ik die dorstige geven, die dorstige die naar mij verlangt, God des levens, ach wanneer, dan zal ik die dorstige geven uit de fontein van het water des levens, voor niet. Voortaan gaat de fontein open. En dan zult u van al die andere fonteinen verlost zijn. En dan zult u daar met al Gods lieve kinderen mogen drinken. U vol mogen drinken met de liefde Gods. U vol mogen drinken met het beeld van God. Dan zult u verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld. Kom vrienden, en als de vraag of er hier nog zulke dorstigen zijn. Oh, ik wilde wel dat ik er wel eens wat meer van had. En toch, als het er is, dan gaat het nooit meer over. En als ik me niet vergis, mag dat volk wel eens zingen. Zomaar in de stilte hoor. God des levens. Ach, wanneer? Zullen we het samen proberen? 42. Tijgend her der jacht ontkomen, schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God, het eerste vers van Psalm 42. dan geeft God zichzelf weg. Om niet. Kost ons niets, kost hem alles. Kost zijn kind. Kost ons niets. Misschien zeg ik het niet helemaal goed. Het kost ons wel onszelf. Maar dat is geen verlies. Dat is geen verlies. En dat brengt me bij onze tweede gedachte. Ik moet het vanmorgen toch kort doen, gemeente. Tweede. Die overwint. Die overwint zal alles beërven. Erfenis. Wederom, de erfenis van Adam, de dorst. En nu een andere erfenis. De erfenis van het eeuwig leven. Waarvan u gezongen heeft. Van het water des levens. Om eeuwig in te verzinken. Die erfenis. Het eeuwig leven. Voor een erfenis hoeft een mens als regel niets te doen. Dat is bij de wet geregeld. Ik weet, er zijn mensen die er alles aan doen, maar daar wil ik het niet over hebben. Dat is erg. Dat is heel erg, want je zou eigenlijk nooit een erfenis willen hebben, behalve deze. Wie zou toch nooit een erfenis willen hebben? En dan moet er iemand sterven, dat wil je toch niet. Deze wel. Dus voor een erfenis hoef je niks te doen, als het goed is. Alleen deze erfenis wel. Want er staat, die overwint, zal alles beërven. Dus de erfenis is wel degelijk verbonden met arbeid. En wel deze, die overwint. En nogmaals, ik ga daar niet over uitweiden opnieuw. Dat betekent in zekere opzicht strijd. Alhoewel u heel goed weet, dat Israël meer dan eens de overwinning heeft behaald zonder enige strijd. Maar goed, laat ik er dan toch maar aanhouden dat woord, zonder strijd geen overwinning. Nu hebben we allemaal een strijd, dat weet u. Zoals we allemaal een dorst hebben naar de dingen van deze wereld, zo hebben we allemaal een strijd, precies hetzelfde. Een strijd om het bestaan. Een strijd om het bestaan. En ik zeg hetzelfde. En dat is maar één volk. Dat krijgt toch een andere strijd. Een strijd om in te gaan in de vreugde des Heren. In te gaan in de vreugde des Heren. We hebben er ooit eens van gesproken. Het staat mij nog helder voor de geest. Maar goed, dat was ook heel persoonlijk. In het voorjaar van 2012. De eerste keren dat we naar de ziekte weer hier mochten staan. Gesproken over strijd om in te gaan. Die agonie. Dat is die doodsworsteling. Daar gaat het over. Die strijd, die alleen. Die doodsworsteling, die alleen. Geeft de overwinning. Nu. Als een mens wakker wordt. Geestelijk is ontwaakt. Met zijn verdroogde ziel. Dat u God mist, dat is een ontzaglijk iets. Als een mens in een levend godsgemis over deze wereld loopt. Dat is echt niet uit te drukken. Hoe wanhopig het dan van binnen is. Als ze zonder last gaat drukken en als een ziel schrijft. Omdat hij tegen een goeddoend God heeft gezondigd, tegen een rechtvaardig God heeft gezondigd. Kun je de plekjes nog wel aanwijzen. Waar je voor God moet neervallen. Maar toen heeft u ook iets anders gezien. Niet alleen uw verdroogde ziel. Maar u zag een strijd. Die u nog nooit eerder gezien had. Nou, daar had u wel van gehoord op de kansen. Maar dat zal wel waar zijn. Hè? Dat zal wel waar zijn. Het was al een hele strijd voor u en mij om naar de kerk te gaan. Die waar. Ziet u die echte strijd? Die strijd die God eenmaal heeft gegeven. Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u, duivel, en deze vrouw, de kerk. U ziet die strijd tussen de duivel en de zijne en God en de zijne. Die had u nooit gezien, die hoorde van. En er is een strijd in de kerk, had u geleerd op catechisatie. En het zal ook in de Bijbel wel voor u zijn opengegaan dat dat zo is. Maar u stond er wel een beetje buiten. Hè? U had zo uw eigen gang als je door dit leeft, toch? Strijd. Andere strijd. Om zover mogelijk uit het leven te halen, nietwaar? Dat was uw strijd. Maar dan ziet u die andere strijd. Een echt waar gemeente. Dan komt er zo een benauwdheid in dit leven. Want dan ziet u daar een strijd. Alle mensen in één keer. In twee kampen. Aan de zijde Gods en aan de zijde van de duivel. En waar zag ik mezelf? Aan de zijde van de duivel. En toen heb ik het gezien. Ik vecht tegen God. Ik was al in die strijd betrokken, maar ik wist het niet. En dat is een genadige ontdekking. Als een mens weet. Het is een verschrikking hoor. Maar tot de tanden toe gewapend tegen God. Ik sta aan de verkeerde kant. Ik vecht tegen God. En als u onbekeerd bent, gemeente, ik kan het niet anders zeggen. Ik zal het niet anders zeggen, dan vecht u tegen God. Kijk de wapens maar na. U zegt nou, u mag best zeggen dat ik onbekeerd ben. Dat zal wel zo zijn, dat voel ik ook wel. Maar u moet niet zeggen dat ik tegen God vecht. En u moet ook niet zeggen dat ik tot de tanden toe gewapend ben. Dat is niet waar. Ik ben misschien onverschillig, dat is ook niet goed. Oh, maar geen wapens, wou u zeggen. Hoeft u ze ook niet neer te leggen. Hoe moet u dan bekeerd worden? Nou ja, maar is het wel waar wat u zegt? Is niet waar. Want wat is nou, wat is dan uw vijandschap tegen God? Ik zag het vanmorgen zomaar een eenvoudig beeld. Ik heb vroeger jarenlang voor de klas gestaan. En dan moesten we ook in de pauze, hoe heet dat ook alweer? Wachtlopen. Pleinwacht. En dan moest je op de kinderen letten. Nou, goed. Later heb ik meer geleerd om op mezelf te letten. Maar goed, die kinderen. En weet u wat dan, althans voor mij hoor. Wat ik het allerergste vond altijd. Ja, dat vechten en zo. Dat doen we toch niet, kinderen. Maar het ergste vond ik altijd als daar een meisje stond alleen. Op de hoek van het schoolplein. Want die hoort er niet bij. Alleen af en toe even schelden. Dan sta je alleen. Het mooiste is dan, als er één komt, zeg joh, wil je dan met mij spelen? Wat wil ik daarmee zeggen? Nou, dat is vreselijk. Vraag maar aan dat kind, als je daar alleen staat. Als je genegeerd wordt. Als je eigenlijk niet bestaat. Nog verder, u hoeft er eigenlijk niet eens te zijn. Nou, dat is uw leven. Ten opzichte van God. Nee, u zegt, ik haat hem niet. Maar hij bestaat voor u niet eens. En vraag maar aan het meisje wat dat betekent. Als je er niet bij hoort. Ik weet wel, voor God is er niets onvolmaakts in hem. Maar het is wel de waarheid. U negeert God. Dat is uw vijandschap. En die is dodelijk. Een kind, een mens die voortdurend wordt genegeerd, kan wel eens sterven. Zo erg is dat. Als je buitengesloten wordt, u sluit God buiten. U leeft voor uzelf. We roepen hem aan, we hebben hem nodig, waarvoor dat weten we ook niet altijd, maar dat beeld. Dat is uw vijandschap. Bij alles wat er nog meer is. En u leeft voor uzelf. En God hoort daar niet bij. En dat is het wakker worden. Met een verdrogende ziel. En uzelf in de waarneming tegen God vechtende. En dan ziet u ook dat u er alles aan doet. En dat u het ook nooit zal opgeven. Maar nu wordt het anders. Ik vecht tegen God. Maar dat kan niet meer. Dat wordt zo'n zaak van droefheid. Om tegen de liefde te strijden. Dat wordt ons een heilige onmogelijkheid. En wat doet een mens dan? Zoals in het gewone leven ook. Als hij het niet gewonnen geeft, en dat doet een mens niet. Hè? Dan trekt hij zich eerst terug. Het is net als met twee oorlogvoerende partijen. Als de ene sterker is, dan gaat de ander wat terugtrekken. Hij geeft wat posities vrij en hij trekt zich op een ander gebied terug. Dat doet de mens ook. Het eerste wat ik vrijgegeven heb, dat was de wereld. Want dat kun je niet meer zijn hoor. Dat heb ik de Heer gewonnen gegeven. Er had ik niks meer te zoeken. He? Dat gebied heb ik maar opgegeven. En ik trok me terug op het eiland. Omspoeld door de wateren, maar dat zag ik niet. Op het eiland van de goede werken. Nee, niet meer uitgaan. En niet meer dit en niet meer dat, maar andere boeken. Zoeken bij Gods volk te horen. Onder een zuivere prediking. Gebed. God aanlopen als een waterstroom. En zo nog mijnen. Toch dit stukje nog wel te kunnen handhaven. Want dat zal toch goed zijn. Nee, de wereld is niet goed. Dat kon ik nog wel loslaten. Maar dat vrome. Dat zal toch niet zonder betekenis zijn. En dan zeggen ze nou. Er is wel wat veranderd bij die jongen hoor. Die kun je wel eens vragen of die misschien niet in de kerkraad zou kunnen komen. Ze veranderde jongen, ja. Veranderd. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld. Dan ben je bekeerd, hè? Nee hoor. Op het eilandje van goede werken. Ik zal ze allemaal niet noemen. Maar de Heer gaat door, hè. En dan moet je ook prijs geven. Dan komt er toch een ogenblik dat al je gebeden en tranen worden afgekeurd. Dat is een ontzaglijk ogenblik hoor. Dan ga je zien dat geen traan ooit de schuld van God kan wegwissen. Dat nooit één oprecht gebed zelfs. Voor God de betaling kan zijn voor uw hemelhoge schuld nooit. En dan moet u ook dat prijsgeven, dat eilandje van uw goede werken. Weet je wat er overblijft? Dat is laatste, dat trek ik me dan in terug. In die bastion, die hoge toren. Die versterkte toren. Dat ben ik zelf. Ik zeg, Heer, de wereld heb ik verlaten. Met goede werken kan ik niet zalig worden, ik weet het, maar hier, ik kan niks, ik heb niks, ik deug ook niet, dat weet ik wel, maar ontferm u dan mijner. En heel de godsdienst staat klaar en zegt, nou natuurlijk. Natuurlijk, ja. Zonder u weet, heeft u gelijk. Maar het moet boven natuurlijk zijn. God ontfermt zich toch op het gebed. Deze ellendige riep, wat voor ellendige. Wat voor een ellendige. Met zichzelf begaan, ik moet verloren gaan. Maar nooit niet in die ellende gekomen. Dat ik God op het hoogst heb misdaan. En dan moet u opletten. Dat laatste. Mezelf veroveren. Men strekt altijd maar terug. Heel uw leven, dat is uw godsdienst. Maar nog onbekeerd. Maar dat het laatste, die toren, dan moet hij uit. Weet u hoe het gaat? Want u vecht nog steeds, hè? U vecht nog steeds. U geeft het God niet gewonnen. En dan komt dat ogenblik. Als een mens gebracht wordt onder het heilig recht. Ik heb het de gemeente, ik meen met dankdag gezegd. Ik moest dat toch, denk ik, ook wel zeggen. In het verband van de prediking. Wat God gedaan heeft aan mijn geest. Hoe we het recht Gods wel eens hebben geschouwd en beschouwd. Met verwondering, want het is een schone zaak. Hoor. Maar nou het voorwerp ervan te mogen worden onder het recht gebracht te zijn, daar gaat het over. Als onder het heilige recht, wat is dat? Dat God de zonde tegen de allerhoogste majesteit gedaan, straf met eeuwige dood. Dat is het recht. Als onder het heilige recht de zielen niet meer vecht. Daar alleen verliest u de wapens als onder het heilig recht. Ben je eronder geweest? De zielen niet meer vecht. Maar billet het zonder loon, wat haar ook overkomt. Als in die laatste vreugde, hoort u dat? Het ere van Gods deugd, de deugd van het recht het wint. Ook al zegt dat recht dood het kind, daar wordt verloren gegaan. Door God niet toegestaan. Daar wordt het lam gekust. Daar stroomt het bloed der verzoening. Daar wordt een ziel gezet in de liefde. Gaat over in een schuldovernemende borg. Als onder het heilige recht de zielen niet meer vecht. Misschien moeten we spreken. Over hoe een mens gebakerd moet worden. Vroeger zeiden ze, bedacht u, altijd vroeger, hè? Vroeger zeiden ze, Gods volk wordt gebakerd in de deugden Gods. Gebakerd, verzorgd, in doeken gewikkeld, verwarmd, gekoesterd. Hoe? In de deugden Gods. Heer, de deugden Gods. De heiligheid Gods. Als God gaat werken, zalig maken, dan maakt hij zich bekend als een heilige God, een verterend vuur, een gloed bij wie de zon daar niet kan wonen. Daar wordt die kerk in gebakerd. De deugden Gods. Waar worden ze tegenwoordig in gebakerd? Ik ga het niet eens noemen. Maar daar moet u gebakerd zijn. En het gaat uw naam en waarheid aan. Het gaat niet om mij. God eist zijn eer op. God komt met zijn recht. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik zou bijna denken tegenwoordig dat het andersom is. Maar zo ligt het niet. En dan wordt er volk gebakerd in de deugden Gods. In het lieve recht. Door al uw deugden aangespoord, zegt de dichter. En de kerk weet iets van die deugden. Dat hebben ze niet alleen uit Hellenbroek, maar in de levende omgang met God. En daar gebakerd. Daar ondergebracht. Als onder het heilige recht de zielen die bevecht. Dan komt hij, die de strijd alleen gestreden heeft. Dan komt hij, de hel die God beschikt heeft voor zijn arme Sion, voor al die dorstigen. En hij komt met de overwinning. En de vrouw, zijn bruid, niet uitgetogen. In de strijd niet één ding gedaan, alleen maar tegengewerkt, gaat ontvangen wat hij verworven heeft. En hij deelt uit de buit. Vergevende liefde, gemeenschap met God, betrokken bij de kerk, in de gemeenschap der heiligen ingeleid. Dat zijn zulke grote stikken en ik zeg niet dat God alles in één keer geeft, maar hij geeft het wel. En soms geeft hij het ze beminden als in de slaap. Ja. En zijn ze uitgevochten. En dan zijn ze uitgevochten. En nou wilde ik gaarne nog een ogenblik met u spreken, maar ik denk dat het niet kan. Maar mag ik dan dit nog zeggen? Je kunt wel eens uitgepreekt zijn, maar nog niet uitgevochten. Hè? Maar uitgevochten. En als het mag zijn. En de verwinnaar in de strijd wordt uw zaligmaker. Als hij komt in dat lieflijke ogenblik. Hier is uw God, hier is uw God. Zie, hier ben ik. Dan zijn ze dan gelukkig. Dan zijn ze dan gelukkig. Zou ze iedereen er wel bij willen roepen. Kom, maak met mij de Heer groot. Is het waar? Maar nu verder, hè? In de deugden Gods gebakerd. En wat is dan de gang verder? Naar het erfgoed daarboven. Wat is de gang dan verder? Genoeg hebben. En dat is de strijd nu. Aan de zijde Gods gevallen. Dat is de strijd nu. Genoeg hebben aan God en Christus. Als een lieve geest, als een woord, buiten dat niets meer zoeken. En uw vleeselijke wapens opbergen. Als Petrus die ook wel het oor zou afhakken. En er wordt wat gehakt in de kerk. Die vleeselijke wapens passen niet in de strijd. Waarvan God zelf spreekt, die overwint. En dat is maar één wijze van overwinnen. Maar voortdurend het van God verliezen. Dat is de eerste overwinning. Als de zielen niet meer vecht, toen had ik het verloren. En daar ligt de winst, toen kwam hij. Die alles verworven had. En iedere keer, als het zwaard bij de scheden gehaald wordt en een mens in de kerk wel eens zal zeggen en dit en dat, doe uw zwaard in de scheden, Petrus. En dan moet ik het weer gewonnen geven. Heren, doet u het maar. Ik doe het toch altijd verkeerd. Dat is de strijd. Ik moet het elke keer weer opgeven. En mag ik u toch zeggen, zo alleen, verwinnaar in de strijd. Ja. Zo alleen, meer dan overwinnaar, omdat ik het maar gedurig moet verliezen. Nog één keer moet ik het verliezen, het uur van de dood. Dan raak ik alles kwijt. En dan zijn we de strijd erboven. En delen we in de overwinning die Gods Zoon heeft aangebracht. Ik wil er één ding nog zeggen. In die strijd naar de vereniging met Christus is het gevaar van de vleeselijke wapens dus zo aanwezig. Maar er is nog wat. dat we de strijd niet meer willen. En toen werd ik toch gisteren bepaald. Bij Genesis 49, vriend. Over Issachar. Dat is die sterke gebeende ezel. Die geen zin meer heeft om de last te dragen. Die gaat tussen de twee pakken liggen. Hij zag dat het land lustig was. Ik heb lang genoeg gearbeid. Nu wat rust. Had hij niet van God. Natuurlijk een tekst ervoor. De duivel heeft ze zoveel. En Issachar gaat rusten. Weigert nog langer de lasten te dragen. Dan komt hij onder tribuut. Schatplichtig aan de grote vijand. Zijn er hier die de last niet willen dragen? Die de strijd schuwen. Alzo spreekt de Heer, de Heer. Dan bent u schatplichtig aan de vijand. Durft u in die weg nog door te gaan? De overwinning. Verlies het nog maar weer een keer van God. Verlies het maar van God. Om dan weer te mogen zijn, ook in deze weg, meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En zo eenmaal thuis te mogen komen. In het laatste verlies. Als ik alles kwijtraak, alle wapens, van eigen gekozen rust, vleeselijk wapentuig, alles kwijt. En overhouden, God in Christus. En het is eeuwig genoeg. Amen. Slotvers is van Psalm 43. Het vierde vers, daar zingt de kerk. Weer die dorst. Weer het verlangen naar dat grote goed dat niet meer vergaat. We hebben er vanmorgen niet van kunnen spreken, maar het heeft toch door de prediking heen geklonken of niet. Die zal alles beërven. Mag ik het zeggen, hier staat het. Die gaat de bron beërven. Die gaat de bron beërven. God is toch alles. En dan zal het zijn alles en in allen. En daar zullen de kinderen eeuwig spelen aan de voeten van de Vader. Het vierde vers van Psalm 43. dan uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.